Gemeente, de wijze Salomo heeft het gezegd en je leest het in Prediker 12 vers 5. De mens gaat naar zijn eeuwig huis en de rouwklagers gaan door de straten. En Paulus heeft zijn Bijbel goed gekend. Wellicht heeft hij gedacht aan dit gedeelte. Toen hij schreef aan de gemeente van Korinthe. Want juist ook in Prediker 12 gaat het toch ook over dat wij uiteindelijk allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Opdat een ieder wegdraagt hetgeen in het lichaam geschied is, het zij goed, het zij kwaad. We zijn onderweg, ook in het nieuwe jaar. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. En gemeente, de grote vraag is, waar is dat huis? Hebben wij al een huis bij God? Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Paulus spreekt daarover en met Gods hulp willen we erover nadenken. U vindt onze tekst in het eerste vers van 2 Korinthe 5, waar we lezen, want wij weten dat, zo ons aardse huis deze tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Gemeente, boven de preek heb ik een vraag geschreven. Namelijk, hebt u al een huis bij God? Of heb jij al een huis bij God? Gemeente, vorige week maandag mocht ik de rouwdienst leiden van ons oudste gemeentelid in IJsselmuiden. Hij bereikte de leeftijd van 100 jaar. In september was zijn verjaardag gevierd. En daarna begon hij te kwakkelen. En ook van hem gold, en hij stierf, al werd hij dan 100 jaar oud. Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En hij werd dan 100, maar wij weten met z'n allen dat wij maar niet moeten verwachten dat wij ook deze leeftijd mogen bereiken. Dat geldt maar een enkeling. Ik heb ook wel eens een meisje van 7 jaar moeten begraven. Ik zal het nooit meer vergeten. Hoe ingrijpend dat was. Zo'n mooi meisje. 7 jaar. En dan wegbrengen. En ik heb ook wel eens levenloos geboren kinderen moeten begraven. Met heel veel verdriet. Of een jonge vader. Die eigenlijk niet gemist kon worden. Of een jonge moeder. En de kinderen stonden eromheen. De mens gaat naar zijn eeuwig huis, gemeente. Of denk ook aan die jongen die afgelopen week is begraven hier op Urk. Reinhard Bakker, 14 jaar. Dus jong en oud, alle leeftijden kom je tegen als je een bezoek brengt op de Vormt. Alle leeftijden. Wij hebben hier geen blijvende stad. Ik denk aan die ouderling uit mijn eerste gemeente. Dat is al heel wat jaren geleden inmiddels, maar ze hadden een stukje grond naast het huis liggen. En ze waren nog maar begin 60. Maar ze zeiden zo tegen elkaar, weet je wat, we bouwen daar een nieuw huis op. En dan moet alles gelijkvloers zijn. En dan kunnen we daar samen oud worden. Goed plan. Aldus uitgevoerd. Maar de vrouw van het stel heeft er maar 2 weken gewoond. En toen werd het voor haar eeuwigheid. 2 weken in het nieuwe huis. Voor in de 60. En ze moest haar huis al verlaten. Gemeente, als het gaat om ons huis hier op aarde, hoe graag of je er ook woont, je moet er vandaan. Soms kom je tegen, hè, op huizen. Die spreuk. Liquenda. Weet u wat dat betekent? Misschien zijn er wel in ons midden die dat ook op het huis hebben staan. Dat wat verlaten moet worden. Je kunt je pinnen nog zo diep in de grond slaan. Je kunt nog in zo'n mooie villa wonen. Alles erop en eraan. Maar je moet eruit. Wij hebben hier geen blijvende stad. Je moet eruit en anders word je er wel uitgedragen. Ik denk aan een vrouw die al op leeftijd was. Ze woonde midden op de Veluwe. In een idyllisch boerderijtje. En ze zei tegen me, dominee, ik ga hier nooit meer weg. Ze krijgen mij niet in een verzorgingshuis, hoor. Ik blijf hier wonen. Hier is mijn moeder geboren. Ik ben er geboren. Maar op een dag werd ze eruit gedragen. De deur was zo laag. Het raam moest eruit. Ze werd eruit gedragen. Wij hebben hier geen blijvende stad. En natuurlijk is het een grote zegen als je een dak boven je hoofd hebt. Je hoort en leest immers ook van mensen die dakloos zijn, die thuisloos zijn, die slapen onder viaducten. Of in een bushok. Of zomaar in een portiek. Van de zomer waren we in Frankrijk en op enig moment, ik zag een grote doos liggen, weet ik nog, en ineens begon die doos te bewegen. Ik denk, wat is dit? Die doos die ging uit elkaar en toen kwam er ook een vrouw uit. Die sliep in die doos, blijkbaar. Daar moet je toch niet aan denken. En wat een zegen is het als je ook enigszins comfortabel kunt wonen. Als je een plek hebt waar je je echt thuis voelt. Waar je je benen op tafel kunt leggen bij wijze van spreken. Wat heerlijk als het warm is. Als de Heere dat allemaal geeft. Maar mijn vraag is vanmorgen, hebt u ook al onderdak met het oog op de eeuwigheid? Dat is een levensvraag toch? Want we moeten hier weg, gemeente. Paulus weet dat. Hij vergelijkt zijn lichaam in onze tekst met een huis, of beter gezegd met een tabernakel of een tent. En wat een tent was, dat wist Paulus wel. Hij was immers van origine tentenmaker. Als het ging om zijn beroep. En hij vergelijkt zijn lichaam met een tent. En die tent die takelt af. Gaandeweg. Hij ziet het gebeuren. Hij sluit er zijn ogen niet voor. Hij weet het maar al te goed. De mens gaat naar zijn eeuwige huis. Hij schrijft erover in vers 16... dat de uitwendige mens van hem meer en meer verdorven wordt. Nou ja, het zal ongetwijfeld te maken gehad hebben ook met het ouder worden. We zeggen het toch tegen elkaar, ouderdom komt met gebreken. Nou, gaandeweg ga je dat wel merken. Dat je niet meer kunt wat je vroeger kon. Als je zo tegen de 60 gaat, zeg maar. Bij de een speelt dat eerder dan bij de ander. Maar je krijgt ermee te maken, niemand uitgezonderd. Maar het had bij Paulus natuurlijk ook wel alles te maken met zijn leven. En met alles wat hij doorstaan had. Met alles wat hij omwille van het evangelie doorstaan had. Veel heeft Paulus te incasseren gehad. Op zijn aardevaartje was gebeukt en geslagen. En er waren scheuren ingekomen. Ik denk aan hoofdstuk 4. Wij hebben deze schat, schrijft Paulus, dan in aardenvaten. Opdat de uitnemendheid Godes zij en niet uit ons. Met die tekst ben ik ooit in mijn eerste gemeente bevestigd. Een aardenvat. Nou, gemeente, Paulus die heeft het ervaren dat hij een aardevat heeft. En het aardevat heeft inmiddels zoveel schade opgelopen. Het is een vat met vele deuken, butsen en scheuren. Hij weet zich kwetsbaar en zwak. Hij heeft veel meegemaakt en dat is hem bepaald niet in de koude kleren gaan zitten. Hij was ook maar een mens. Het heeft sporen in zijn leven getrokken wat hij meegemaakt heeft. In de dienst van de Heere. Maar dat heeft hem niet moedeloos gemaakt. En dat is toch wel heel bijzonder. Want er is namelijk een andere kant. Zijn uitwendige mens wordt verdorven. Zijn lichaam takelt af. Maar de inwendige mens wordt vernieuwd, schrijft hij. Van dag tot dag. Paulus weet namelijk van een groot geheim. Zijn leven ligt ten diepste verklaard in God, in Christus. Hij is gestorven naar zijn oude bestaan. En in de eerste plaats is dat een geloofswerkelijkheid. Hij heeft het geschreven aan de Filippenzen. Ik leef niet meer. Maar Christus leeft in mij. Je moet gestorven zijn voordat het ook sterven wordt. Weet u wat ik daarmee bedoel? We moeten immers met Christus één plan gemaakt zijn in de gelijkmaking van zijn dood, als wij het ook willen zijn in de gelijkmaking van zijn leven. Door het geloof met Christus gestorven zijn aan jezelf, aan de wet en aan de wereld. Is er al een streep onder je oude bestaan gezet? Weten wij wat dat betekent? Omdat Christus stierf, daarom stierf ik. Omdat Christus opstond uit de dood, daarom ben ik opgestaan met Christus. Opgewekt met Christus. Ja, met hem medegezet in de hemel, zegt de apostel. Daar is mijn domicilie. Daar is mijn burgerschap. Daar hoor ik door Gods genade thuis. Hoewel ik hier nog wandel op aarde. Hoewel er van alles is wat me overkomt. En ik mijn plicht moet verstaan. Zolang er adem in mijn longen is, ligt mijn leven ten diepste daar. Gemeente, wat hier op aarde gebeurt, is dus niet meer alles bepalend voor Paulus. Integendeel, wat hier op aarde gebeurt, dat is een aflopende zaak. Maar zijn toekomst ligt boven. Dat moet je weten, hè. Ligt uw toekomst ook boven? Als je merkt dat het niet meer gaat zoals vroeger. Of als je erachter komt dat je iets ernstigs hebt onder je leden. Stort daarmee heel je wereld in? Of mag je beter net als die man die bij de tram stopt te wachten. Ja, het is inmiddels een klassiek voorbeeld. En die oude trams van vroeger die hadden een opstapje. En de oude man had moeite om de tram in te komen. En er zat ook een jonge man in de tram en hij zei, ik zie het al, u hebt uw beste tijd gehad. Nee, zei de oude man, mijn beste tijd komt nog. Mijn beste tijd komt nog. Want gemeente, hoe komt het nu dat Paulus ondanks alles toch vol goede moed kan blijven? Hij heeft nogal wat meegemaakt, dan moet u 2 Korinthe 11 maar eens lezen. Dan denk je, hoe kan een mens dat meemaken in 1 mensenleven? 3 is hij gegeeseld geweest. 5 heeft hij stokslagen gekregen. Hij is altijd in gevaar geweest in de stad, op het land, op zee. Hij heeft nogal wat meegemaakt, schipbreuk zelfs geleden. Slapeloze nachten, honger geleden, kou doorstaan. En ga zo maar door. Paulus, hoe heb je dat volgehouden, man? Nou, zegt Paulus, omdat een christen ten diepste niet leeft uit de dingen die we zien. Maar uit de dingen die we niet zien. Want zul je het onthouden, de dingen die we zien, die zijn tijdelijk. Je ziet het maar voor een poosje. En je bezit het maar voor een poosje. Maar je moet het op enig moment loslaten. Hoe mooi of het is, hoe indrukwekkend, hoe bijzonder ook. Je moet het loslaten. Niets is hier bestendig. Niets. Al zijn kleed zal het al verouden. Niets kan hier zijn stand behouden. Wat uit stof is, neemt een eind door de tijd die alles schendt. Want wij vergaan immers door uw toorn, schrijft Mozes, de man Gods. En door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Op Psalm 39, immers wandelt de mens als in een beeld. Immers woelen zij eindelijk te vergeefs. Men brengt bijeen en men weet niet wie het naar zich nemen zal. Ik denk aan die miljardair die in augustus vorig jaar een langslepende rechtszaak won, Mike Lins. En hij was zo blij. Hij wilde dat vieren met zijn gezin en met zijn vrienden. En hij besloot een zeiltocht te maken met zijn superjacht over de Middellandse Zee. Maar hij vond zijn graf in de golven. Zo'n jacht zou eigenlijk niet moeten kunnen vergaan. Maar het jacht ging ten onder met allen die erop aanwezig waren. Moet je nagaan, hè? Dan vier je een feestje. En dan heb je zoveel geld. En dan kom je zo tragisch om. Of bezoeken ze het oude Rome. En dan moet je gaan naar het Romana Forum, waar vroeger geweldige paleizen en theaters hebben gestaan. En probeer u zich een beetje voor te stellen hoe dat eruit gezien heeft. En wat is er van over? Je vindt er alleen nog ruïnes. Vergane glorie. Het gaat voorbij. Alles gaat voorbij. En dan hoef je zo ver niet te gaan, hè? Als je wat oude foto's van Urk bekijkt. Ik weet nog goed dat een nieuwe afslag gebouwd werd. Die staat er al jaren niet meer. Dan denk ik, nou, volgens mij word ik ook al oud. Dat is er al veel veranderd. Er verandert zoveel. Het gaat voorbij. Hoe graag of je het misschien vast wil houden. Het glipt je als zand tussen de vingers door. Je kunt er geen grip op houden. Je moet het loslaten. Je wil misschien van alles en je verkijkt je op alles. En dan wil je dit en dan wil je dat. Maar het is vergankelijk. Ik denk aan een Griekse mythologische figuur, Midas. Klassiek verhaal. Midas die vraagt op enig moment aan zijn god Dionysius dat alles wat hij nu aanraakt, dat dat goud mag worden. Nou, dat lijkt je misschien ook wel wat. Alles wat je aanraakt, dat dat goud wordt. En zijn god stemde daarmee in. Hij kreeg die toestemming. Alles wat hij aanraakte werd goud. Maar ja, ook zijn eten werd goud. En toen moest hij van honger sterven. Want gouden pannenkoeken, noem maar wat, die kunnen je niet voeden. Begrijp u, gemeente? Het gaat voorbij. Materiële dingen kun je niet vasthouden. En weet u wat zo erg is? Ook als het gaat om hen die ons lief en dierbaar zijn, die moeten we ook loslaten. Dat doet pijn. Wat een gemis kan er zijn, hè? Als die lege plaatsen zo gevoeld worden. Ook als het gaat om die bijzondere momenten. Rondom oud en nieuw, de feestdagen. Wat doet dat veel pijn? Gemeente, En daarom Paulus die heeft geleerd om niet te leven bij de dingen die we zien, maar te leven bij de dingen die we niet zien. Want die zijn eeuwig. Ik heb me wel afgevraagd, wat hebben die martelaren daar eigenlijk gezien? Het is inmiddels alweer bijna 10 jaar geleden, die op het strand van Nigeria geknield lagen. En de terroristen stonden achter hen. Weet u het nog, of vergeten we dat? 21 martelaren. Dat waren 20 Koptische christenen uit Egypte en er was 1 Nigeriaan bij. En waarom 1 zwarte Nigeriaan? Hij zag dat die 20 Koptische christenen, dat die zo vasthielden aan hun geloof en dat ze Christus niet wilden afzweren, ook toen het erop aankwam. En toen hij was daar zo van onder de indruk, op dat moment werd hij ook christen. En is hij ook geëxecuteerd. En dan vraag ik me af, wat hebben ze gezien toen ze geblinddoekt werden? Toen de terroristen op hen afkwamen om ze te onthoofden. Wat hebben ze gezien? Wat zag Stefanus? Toen hij buiten de stad werd geworpen, buiten de poort, en toen de stenen door de lucht zuisden. En hij bad voor zijn vijanden, maar hij zag de hemelen geopend en Jezus staande ter rechterhand Gods. Leven bij de dingen die we zien, dat moet je loslaten. Maar leven bij de dingen die we niet zien, die zijn eeuwig. En dan zou ik kunnen vragen, waar ga je nou voor? Voor dat waar je dan een poosje van kunt genieten? Of voor de dingen die God beloofd heeft, die blijven zijn? Wat verwacht je nou eigenlijk? Hier op aarde een poosje genieten? En voordat je het weet, ben je alles kwijt? Ik heb het misschien wel eens verteld, hè? Die passage uit de Christenreis. Als Christen dan in het huis van uitlegger komt, dan worden allerlei dingen duidelijk gemaakt. En op enig moment ziet hij ook 2 jongens zitten. Naast elkaar, 2 jonge mannen. En die ene jonge man die speelt met kostbare vazen. Maar de ene na de andere vaas die valt hem uit handen in gruzelementen uiteen. En op enig moment heeft hij niks meer, lege handen. De andere jonge man die heeft zijn handen gevouwen en de blik omhoog geslagen. Hij verwacht een stad die fundamenten heeft. Welks kunstenaar en bouwmeester God zelf is. Kijk, als je alles op de kaart van deze wereld zet, sta je straks met lege handen. Maar zalig zijn zij die de Heere verwachten. Die hem zoeken. Die in praktijk brengen wat Jezus gezegd heeft. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En alle andere dingen zullen u toegeworpen worden. Want de dingen die eeuwig zijn, die zijn niet aan bederf onderhevig. De Heer Jezus heeft ons gewaarschuwd. Vergader geen schatten op aarde waar de mot en de roesten verderven en waar de dieven doorgraven en stelen. Maar vergader uw schatten in de hemelen. Waar de mot en de roest niet verderven en waar de dieven niet bij kunnen komen om te stelen. Want, zegt Jezus, waar je schat is, zal je hart zijn. Waar ligt nou je schat? Ligt die hier beneden? Of ligt die nou boven? Paulus weet het wel. Zijn schat is boven, omdat Christus boven is. Daarom. Hij mag het weten, Jezus dood van mijn dood en leven van mijn leven. Niets kun je meenemen op je sterrenbed. Vroeger zeiden ze wel, een doodshemd heeft geen zakken. Ik heb het altijd zo dwaas gevonden toen ik hoorde voor het eerst in mijn leven van de piramiden. Als een farao stierf, dan moesten er ook dienaren met hem mee verplicht. En heel veel goud. Alles ging die piramide in. Ja, wat heb je eraan als je dood bent? Helemaal, helemaal niks, gemeente. Nou, zegt Paulus, Eén ding weet ik. Wat weet je, Paulus? Nee. Geen heilsegoïsme. Paulus zegt niet, want ik weet. Kijk, met mij zit het wel goed. Hoe het met anderen zit, dan moet je dan maar afwachten. Dat was geen houding die je bij Paulus aantreft. En geen enkele brief trouwens. Want wij weten, en hij kijkt de gemeente in. Kun je instemmen? Mag je door genade instemmen? Mag je er amen op zeggen? Wij zijn dat niet zo gewend, hè? Ik heb het één keer meegemaakt in een kerk. Dat iemand hardop amen riep. Halleluja. Maar zeg je wel eens onder de preek stilletjes. Amen. Amen, heren. Daar mag ik iets van weten in mijn leven. Dat herken ik. Want wij weten. Hij kijkt als het ware om zich heen in de verwachting dat er zijn die met hem instemmen. Er wordt er toch niet eenzalig? Er zal toch een menigte zijn die niemand tellen kan? Want wij weten dat zo ons aardse huis gebroken wordt. Dus wat bedoelt Paulus? Hij weet wanneer zijn lichaam afgebroken wordt, als zijn krachten wijken, als pin na pin van zijn levenstent uit de grond getrokken wordt, als zijn adem stokt, dan heeft hij een gebouw bij God, als het zichtbare haar glans verliest. Als hij steeds meer moet inleveren, en ik begrijp wel dat dat pijn doet. Tenminste, dat probeer ik te begrijpen. Dat wil ik niet bagatelliseren. Als je ouder wordt en je kunt niet meer fietsen. Je kunt geen boodschap meer zelf doen. Je moet ook je autosleutels inleveren op enig moment. En zit je dan op een stoel achter de geraniums. Dat kan best lastig zijn. Als je altijd een bezige bij was. Altijd druk. En op enig moment word je misschien bedlegerig. Wat wordt er soms mee geworsteld? Dominee, ze zeggen dat ik naar een verzorgingshuis moet. Wat kan dat moeilijk zijn? Maar is dat dan alles gezegd? Van Johannes Calvijn is bekend dat hij heel veel bezig was met het overdenken van het toekomende. Doen wij dat ook? Nadenken, mediteren over het toekomende. Paulus deed dat blijkbaar ook. Dat wil niet zeggen dat je leventje altijd gemakkelijk gaat. Vroeger bij ons in de keuken hing een schilderij van een mooi zeilschip. En daaronder de tekst, God heeft ons geen kalme reis beloofd. Maar wel een behouden aankomst. Daar gaat het ook maar net om. Hè? Het is in de eerste plaats niet van het hoogste belang dat je leven altijd maar zonder problemen verloopt. Dat er nooit zorgen zijn. Nee, dat is in de eerste plaats niet het allerbelangrijkste. Het allerbelangrijkste is dat je mag weten dat je straks op de juiste bestemming aankomt. Mij is een beter lot bereid. Mijn heilzoon is aan het dagen. Paulus heeft geen gemakkelijk leven gehad. Beslis niet, gemeente. Maar hij wist wel, als ik dan overlijd, dan ben ik echt het lijden voorbij. Dan ben ik over het lijden heen. Dan is het lijden geleden, de strijd gestreden en het laatste gebed gebeden. En dan zal ik voor eeuwig ingaan. In de vreugde van mijn Heere. Dan is er een toekomst vol van hoop. Dat mag Paulus weten. Paulus weet, ik heb het eeuwige leven. En dat kan niemand van hem afnemen. Want Jezus heeft gezegd, ik geef mijn schapen het eeuwige leven. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Dan heb ik een gebouw bij God. Dat is geen gebouw met handen gemaakt. Dat is een ander gebouw. Dat betekent niet van steen, van hout, van ijzer. Dat hebben geen mensen handen gemaakt. Er kwam geen aannemer aan te pas. Dat is een gebouw bij God. Eeuwig. in de hemelen. Zeg, heb je al een huis voor de eeuwigheid? Ik weet ook hoe dat bij mezelf ging, hè? Als je op een gegeven moment een beetje tegen de volwassenheid komt, dan ga je nadenken over je toekomst. En zo heb ik dat ook gedaan. Maar was ik blij toen ik voor het eerst mijn handtekening kon zetten onder een eigen woning aan de Holkenkamp. En dan gaan we de slag, hè? Natuurlijk, niks mis mee. En dan later koop je misschien iets ruimere woning. Ook niets mis mee. Maar vergeet het niet, hè? Je woont er maar voor een poosje. Hooguit 70, 80 jaar. En dan? Dan moet je ook die seniorenwoning uit, hè? Wij hebben hier geen blijvende stad, gemeente. En nu is het Paulus die gaandeweg steeds sterker gaat verlangen om zijn eeuwige woning bij God te betrekken. Hij zegt in het oude huisje, daarin zucht ik. Ik woon daar niet zo comfortabel meer in. Vers 2, want ook in deze zuchten wij. In het Grieks gaat het om het werkwoord stenazo. Stenazo. Ik heb wel een klein beetje vermoeden, maar ik kan het niet hard maken. En op Urk kennen we volgens mij ook het werkwoord spinnen. Ik weet niet of het Jiddisch is van oorsprong. Stinnen, steunen, kreunen. Dat oude huisje kreunt en kraakt in al haar voegen. Hij woont daar niet comfortabel meer in. En hij verlangt gaandeweg meer en meer. Nee, niet ontkleed te worden. De dood is niet mooi. Maar wel om overkleed te worden. Om dat nieuwe huis te mogen ontvangen. Wat God beloofd heeft, dat onsterfelijkheid heeft. Dat niet aan bederf onderhevig is. Hij verlangt, want hier is het strijd. Toch? We hebben hier toch te strijden tegen een driehoofdige vijand? Dat is ons toch beloofd? In de wereld zult gij verdrukking hebben? Of kent u die driehoofdige vijand niet? De wereld, de duivel en je eigen boze vlees. Wil je er niet van verlost worden? Van die oude mens die toch telkens weer de kop opsteekt? Verlang je er niet naar om volmaakt voor God te mogen zijn? Om verlost te worden van jezelf? Paulus zuchtte eronder, zoals hij dat ook doet in Romeinen 8, want ook wij zelf zuchten. Wij die de eerstelingen van de geest ontvangen hebben, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Ziet er wel eens naar uit. Zijn stille momenten er wel eens dat je zegt, och Heere, wanneer komt die dag dat ik bij u wezen mag? Verlost van mezelf. Om u dan voor eeuwig groot te maken. We zingen het zo graag. Hè? Ik zal eeuwig zingen. Van Gods goede tierenheid. Zie er wel eens naar uit om de Heere te ontmoeten. Paulus heeft heimwee. En die heimwee hebben, die komen thuis. Hij ziet rijkhalsend uit. Hij weet blijkbaar dat hij zo'n huis bij God heeft. Je moet het dus ook weten. Ja, dat dacht u dan. Want wij weten. Het is bij Paulus blijkbaar niet een of ander vaag vermoeden van, nou ja, we zullen er maar het beste van hopen. Het zal wel zo zijn, want het staat in de Bijbel. Nee, dat is geen basis. Daar ligt er geen fundament blijkbaar onder je leven. Er moet meer zijn, er moet sprake zijn van weten. Dat is in de eerste plaats een geloofzaak. En het geloof hecht zich aan de belofte van God. God heeft het zelf gezegd. Daar heeft Paulus krediet voor gekregen. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Daar steunt het geloof op, gemeente. Dat moet u echt onthouden. Calvijn leert ons, het geloof begint bij de belofte. Rust op de belofte. En eindigt bij de belofte. Zo heeft toch ook Abraham op hoop tegen hoop geloofd. dat God een waarmaker is van zijn woord. Maar daar wil ik toch iets aan toevoegen. Dit is waar. Maar weet u wat ook waar is? Dat Gods kinderen ook een onderpand krijgen. Want daar zegt hij namelijk ook iets over. Hij zegt immers in vers 5, die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. Wat is dat, dominee? Dat is een geheim. Paulus weet het niet alleen. Met de hand op het woord, Heer, u hebt het zelf gezegd. Maar hij heeft ook iets ontvangen in zijn hart. Want waar je werkelijk Christus toe behoort door het geloof, daar ontvang je ook van zijn, zeg het maar, van zijn geest. Jezus heeft gezegd, die in mijn geloof, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. En dat zei hij van de Heilige Geest, de welke zullen ontvangen die in hem geloven. Dan ontvang je van zijn geest die komt wonen in je hart. En die gaat er nooit meer weg. De oppersecretaris. Als je het boek van de Heilige Oorlog leest, die in stad mensziel gaat wonen en die er nooit meer weg gaat. Die geest kun je wel bedroeven, dan trekt hij zich terug, maar die geest die gaat daar wonen. En Paulus zegt, voor mij is het als een onderpand, een voorschot. Niet alleen een garantiebewijs dat ik zijn kind mag zijn, maar ook een voorschot op dat wat de eeuwige vreugde genoemd wordt. Maar wat doet die geest? Mag ik dat dan nu aan jou vragen? Als er dan van die stille momenten zijn en je bent onder het woord. En je wordt opgetild boven alles wat van deze wereld is en wat van jezelf is. En inderdaad, er wordt springvloed in je hart. Je wordt aangeraakt in je hart. Dat is toch het werk van God. Dat is toch niet eens zaak van redeneren. Maar het is ook een zaak van beleven. Ik zal in u, mijn God, van vreugd opspringen in de geest verheugd. Dan kan er al iets van de hemel in je hart zijn, terwijl je nog op aarde bent. Weet je daar iets van? Zijn die momenten er wel eens, dat je iets van de hemel in je hart hebt, nu al? Dan ben je zelf nog niet in de hemel, maar de hemel heb je al in je hart. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dan ben je het gelukkigste meisje, de gelukkigste jongen, de gelukkigste man of vrouw van heel de wereld. Dan wil je met niemand meer ruilen, toch? Dat is toch wat de Heere werkt. Als hij spreekt tot je ziel in haar gewenen, als hij zegt, ik ben je heil alleen. Misschien was het wel aan het avondmaal, of bij de doop van je kind. Je kon het niet klein krijgen. Heere, wat bent u groot en goed voor mij. Vallen alle zorgen even weg. En dan mag je je in God verlustigen. Nu al. Dat is een geheim, hè. Augustinus die heeft het over twee woordjes. Uti en fruï. Uti, dat betekent gebruiken. En fruï, dat betekent genieten. Twee Latijnse woorden. Hij zegt, de wereld die moet je dan gebruiken. En God moet je genieten. Zeg je dat wat, God genieten? Ik, Heere, die al mijn blijdschap in u vind, hoop op uw heil met al uw gunstgenoten, gemeente. Nou, dan begrijpen we nu zeker wel een klein beetje waarom Paulus zegt dat hij altijd de moed erin houdt. Ja, dan heeft hij het nu al goed. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Wilt u er een voorbeeld van toen hij met Silas in de gevangenis zat? Hun voeten in de stok. Wat een ellendige situatie. Die dag waren ze gegeeseld. Maar ze zongen goden lofzangen. Het was een stukje hemel op aarde. In die vunzige kerker. God was erbij. Hij ondersteunde mij. in leed dat mij genaart. Dan zit je misschien in de kerk. Altijd maar tobben met dat lichaam. Je kunt niet meer lopen, je kunt dit niet meer, je kunt dat niet meer. Dat kan allemaal. En dat je toch zegt, ik zou met niemand willen ruilen. Want de Heere is een deel mijner erven, mijns bekers. Hij onderhoudt mijn lot, hij maakt mijn hoofd vet met olie en mijn beker is overvloeiende. Dat is toch het werk van de Heere, gemeente. Dus als Paulus zegt, wij houden de moed erin, dan zegt hij dat niet omdat hij verstaal was. Integendeel. Zijn oude mens wordt afgebroken. Dan zegt hij dat niet omdat hij op een stoïcijnse wijze alles maar over zich heen liet komen. Nee, gemeente. Omdat hij weet, ik heb een beter en blijvend goed in de hemel. En de Heer is bij mij. Waarom zal ik dan vertwijfelen? Straks wordt een definitieve streep gezet onder alles wat van beneden is. En daar ga ik op, tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd. Nou, al gaat het dan misschien in het nieuwe jaar niet zoals je het voor ogen had. Zakelijk, in de familie, in het gezin. Al zou er zelfs een oorlog komen, God verhoede dat. Maar als je dit dan maar mag weten, sterven is erven voor Paulus. De Veluwe heb je van die echoputten, hè. En dan roep je naar beneden en dan zeg je leven. En dan hoor je terug even. En dan roep je naar beneden sterven. En dan hoor je terug erven. Ik denk aan de oude Jacob. Toen hij zijn voeten bij elkaar legde. En zei, op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Zou je daar niet jaloers op zijn? De God van Abraham, Isaac en Jacob is dan nog dezelfde. Als dan mijn aardse huis onbewoonbaar verklaard wordt. Als de dokter zegt, ik kan er niks meer aan doen. Dan staat mijn hemelse huis precies op tijd klaar. Want Jezus heeft gezegd tegen zijn discipelen. Gij die er gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En ik kom weder. Want hij heeft ook gebeden in het hoge priesterlijke gebed. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn. Die gij mij gegeven hebt. Hij komt terug. Hij waakt over zijn kinderen. Hij wil ze namelijk daar hebben waar hij is, gemeente. Ja, maar zegt u, dominee, hoe kan dat dan? Dat er een plaats voor mij bij God is. Dat is toch uitgesloten gezien mijn leven. En mijn boze hart. En Adams bestaan. Nou weet u hoe dat kan? Dat kan omdat God het liefste wat hij had buiten de deur gezet heeft. Zijn eigen zoon. Daarom kan het. Het kan omdat er op Golgotha voor Jezus geen thuiskomen meer was. Van de aarde werd die verbannen en de hemel bleef gesloten. Toen hij riep, mijn God, waarom heb gij mij verlaten? Nou zegt het avondmaalsformulier, opdat wij tot God genomen en nimmer meer van God verlaten zouden worden. Daarom kan het. Daarom kan het. De kerstdagen liggen nog maar net achter ons, hè. Hij die rijk was, wilde arm worden. Opdat wij door zijn armoede zouden rijk worden. Hij zal het zeggen, de vossen hebben holen. De vogels des hemels hebben nesten. Maar de zoon des mensen heeft niet waarop hij het hoofd kan neerleggen. Zo arm werd de heiland. Voor hem was er geen thuiskomen. Voor hem was er een hellevaart. Want dat beleiden we iedere zondag, hè, met de kerk er even nedergedaald ter helle. Voor hem was er een hellevaart, opdat er voor zondaren een hemelvaart zou zijn. Is dat nou geen groot wonder? Raak je daar niet van onder de indruk van zoveel liefde? Zou je het dan niet bij hem willen zoeken? Wat een heerlijk zaligmaker is Christus, gemeente. Ja, dan heeft Mozes geweigerd een zoon van Farao's dochter genaamd te worden. Liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben, want hij zag op de vergelding des lands. Mozes had het door. Mozes heeft het geleerd. Aan het hof van de Farao ben ik hooguit voor een poosje schijn gelukkig. Liever met dat volk veracht worden en straks voor eeuwig bij God mogen zijn. Wat een boodschap, hè. Zoek de dingen die werkelijk ertoe doen. Die eeuwigheidswaarde hebben, gemeente. Dan heeft Jezus gezegd, die in mij gelooft, die heeft het eeuwige leven. Want als het dan gaat om de bestemming die er is, dan zijn er twee bestemmingen. Dat weet u toch wel. Kijk, die Robbie, die overal staat te preken, dat moet hij op een andere manier doen. Hij doet het toch maar wel. En ik moet wel zeggen, hij verkondigt wel twee wegen. De hel en de hemel. En zo is het ook, gemeente. Kijk, als je zegt, dit zegt mij niks. Of ik ga op de oude voet verder, ik bekeer mij niet. Wie Gods liefde versmaadt, die heeft zijn toorn te vrezen. Want zo eindigt dit gedeelte toch, hè? Net als in Prediker, u moet dat thuis maar eens nalezen. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdraagt hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, het zij goed of het zij kwaad. Misschien komt de Heere Jezus dit jaar wel terug. En dan zullen we voor de witte troon staan, gaan de boeken open. Staat je naam dan in het boek des levens? Met rood, gekocht door het bloed van de Heer Jezus Christus. Of zul je verwezen worden naar die verschrikkelijke plaats? Dan hebben we het over de hel. Moet je maar niet zo gemakkelijk op de lippen nemen. Vreselijk, waar God niet is. Is dat je toekomst? Omdat je niet gewild hebt dat Jezus koning over je zou zijn. Nou, dan mogen we in Gods huis zijn. En dan zegt de Heere, kies dan heden wie gij dienen zult. Zoek dan de Heere en leef. Want waarom zoudt gij sterven? Zijn we bereid om de vraag nog een keer te stellen, heb je al een huis bij God? Op de rug staan prachtige huizen. Het ene is nog mooier dan het andere. Kun het je van harte. Maar daar hebben we het nu even niet over. Ik vraag u en jou nu, heb je al onderdak voor de eeuwigheid? Mag je het weten? En mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Dan ben je gelukkig voor eeuwig. Amen.